Zullen wij een moment nemen van stil gebed? We zijn hier vanavond bij elkaar gekomen om de Heer onze God te aanbidden, om Hem de lof en de eer en de dank te geven die Hem toekomt. We zijn hier vanavond bij elkaar in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En we mogen weten dat Hij, die ons heeft geroepen, getrouw is. We mogen weten dat Hij, die in ons een goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de grote dag aanbreekt, de dag van Jezus Christus. En mogen zo de genade van de Heer Jezus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn in dit samen zijn. Amen. We zingen verder, 150. Goedenavond, lieve mensen. Het is fijn om in uw midden te zijn. Ik ben nooit eerder hier geweest, nooit eerder in deze kerk geweest, maar u heeft een prachtige kerk en het zingt hier goed. Ik ben wel in Hengelo diverse keren voorgegaan, in de God is Liefde gemeente. En in Rijssen ben ik heel veel geweest. Rijssen, Notter, kent u die gemeente ook? Het is ook toch een beetje verbonden met jullie. In Rijssen, maar in Enschede ben ik nooit geweest. Ik ben wel bevriend met Gerrit Beking, die ken ik al heel lang. Gerrit, het is al lang geleden dat we elkaar bij de EO hebben leren kennen, EO Nazorg. 1994, ja. Ja, inderdaad. Toen begonnen we allemaal naar Hilversum te rijden. Wat mij trof in wat we net zongen is, als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer. En we hebben allemaal wel meegemaakt dat vrienden ons soms verlaten, of dat dierbaren ons ontvallen, of dat we, sommigen van ons hebben meegemaakt dat we een man of vrouw zijn verloren. En we lijden nogal wat verlies in dit leven. Maar we zijn verbonden met de Heer Jezus Christus, Hij die het leven is. En we mogen biddend tot Hem gaan. En vanavond wil ik spreken over het gebed, een aantal dingen zeggen over het gebed, omdat het zo'n groot voorrecht is, en daarom hebben we dit lied ook als eerste gezongen, zo'n groot voorrecht is om biddend tot Hem te kunnen gaan. En dat we een relatie met de Heer Jezus mogen hebben. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En dat is onze troost in alle omstandigheden. Dat is onze troost in leven en in sterven. Dat wij door de Heer Jezus zijn verlost. Hij is onze vriend. En ik weet niet in wat voor omstandigheden u bent. Ik weet niet wat voor verliezen u heeft geleden. Misschien korte tijd geleden of langere tijd geleden. Maar ik weet wel dat de Heer er is. Hij is er en hij spreekt. En we mogen vanavond ook in dit samen zijn echt tot hem gaan. Zullen we met elkaar bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere onze God, u die was en is en komen zal. U Heere die onze God bent, ook vanavond. Dank u dat u heeft gezegd, ik zal hun God zijn. Dat u dat ook van ons zegt, ik ben jouw God. Dank u wel dat wij bij u mogen horen. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden u. Ook deze avond. Het is een voorrecht om tot u te mogen naderen. Het is een voorrecht om samen te kunnen aanbidden. Heer, het meest dierbare dat er is in ons leven, het meest kostbare van ons hele bestaan, is onze relatie met u. Dank u wel dat we vanavond elkaar ook mogen ontmoeten en Heer, dat we samen ook ons mogen verootmoedigen voor u, dat we mogen naderen tot u, dat we mogen buigen voor u, dat we u kunnen eren met onze liederen, dat we uw woord mogen openen, uw heilige woord, dat eeuwig stand houdt. En we bidden dat uw woord vanavond ons tot troost en bemoediging mag zijn. En dat uw woord ook een licht op ons pad mag zijn. Heren, wij verblijden ons over uw woord. Als iemand die rijke buit vindt. En mag het vanavond ook zo zijn dat we rijke buit vinden in het evangelie. En wilt u geven een zalving om te spreken en om te luisteren. Heer, dat we door alles heen ook uw stem deze avond mogen verstaan. We bidden om die tedere, maar ook die krachtige aanwezigheid van uw geest. Heren, wees verheerlijkt in dit samen zijn. U kent de noden van ons hart, Heren. U kent ons door en door. U ziet dwars door alle maskers heen die we ophouden voor andere mensen en die we soms zelfs ook ophouden voor onszelf. Als we soms verstoppertjes spelen voor wat er ten diepste in ons hart omgaat. Maar we bidden u dat u vanavond momenten wilt geven van echte stilte voor uw aangezicht, waarin we volkomen eerlijk kunnen zijn, waarin u ons hart doorgrondt, waarin we ons door u laten kennen, waardoor u waarheid geeft in ons binnenste, in ons hart. Heer, wilt u dat doen? Wilt u dat wonder doen? Wilt u ons vrijmaken vanavond? Ook vrijmaken van onze angsten die er soms nog zijn, dat uw liefde vanavond de angst mag uitdrijven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 120 en onderwijl bent u in de gelegenheid uw gaven te geven. Dus misschien kan er eerst een voorspel worden gespeeld en dan zingen we Johannes de Heer 120. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Johannes de Heer 120. lezen samen in Gods woord. Twee gedeeltes wil ik u voorlezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 4 als eerste. 1 Korinthe 4, vanaf vers 1 tot en met vers 5. Korinthe 4, vanaf vers 1 en daarna 1 vers uit Openbaring. 1 Korinthe 4, vers 1, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de bedieners verlangd, van de beheerders verlangt, dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. En hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. We lezen ook nog als één vers, als laatste uit Openbaring 3, vers 20. Een heel bekend vers. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur, zegt de Heer Jezus Christus, en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Tot zover. Ik wil graag nog één lied met u zingen voordat we overgaan tot de verkondiging. En dat is lied 62a. Maar het is mij niet zo'n bekend lied. Kent u dit lied? Kent niemand het? Misschien is het goed als we één keer luisteren naar de melodie. Dat heel duidelijk de melodie even wordt gespeeld. Vanavond willen wij nadenken over het gebed. En ik wil een paar dingen met u delen en ook aan de hand van de teksten die wij hebben gelezen proberen uit te leggen. En het is mijn hoop dat als we deze dingen zien, dat ons verlangen naar de Heer sterker zal zijn. En ook dat we een dieper verlangen zullen hebben om te bidden. Geloof en gebed zijn heel erg met elkaar verbonden. Je kunt niet zeggen ik geloof zonder dat je bidt. De Heer Jezus bad. Hij nam de tijd om alleen te zijn met de Hemelse Vader. Hij had een heel druk leven. Er kwamen heel veel mensen op hem af. Er werd heel veel van hem verwacht. Er was ook heel veel strijd rondom zijn leven. Ik denk dat in termen van nu zouden we zeggen, de Heer Jezus had ook heel veel met stress te maken. En hij raakte ook vermoeid. Laat de Bijbel zien, hij was mens zoals wij. Hij was de Zoon van God en hij nam ook de tijd om te bidden. Als wij zeggen dat wij discipelen van hem willen zijn, leerlingen, volgelingen van de Heer Jezus, dan behoren wij ook een leven van gebed te leiden. Een leven van gebed. Een biddend leven. Want in hem blijven, zoals hij heeft gezegd in Johannes hoofdstuk 15, zoals een rank verbonden is aan een wijnstok. Volgens Paulus ben je voor eens en voor altijd in Christus. Maar volgens Johannes is in Christus blijven, is, ja, dat kan ook wel wat minder worden op een gegeven moment. En hoe kunnen wij dan in hem blijven? Ik geloof dat het bidden daarvoor ook heel essentieel is. Toch hebben wij moeite met gebed. Ik zal een paar dingen noemen. Je wilt gaan bidden, maar je gedachten dwalen al snel af. Je wilt gaan bidden, maar omdat wij in een prestatiegerichte maatschappij leven, wij leven in een hardwerkende samenleving, en daar zit ook heel veel goeds in, begrijp me goed, maar toch kunnen we opgejaagd raken door de cultuur waarin wij leven, daar ben ik van overtuigd. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ook oververmoeid raken in onze cultuur. Het kan zijn dat als je gaat bidden, dat al snel een lijstje met actiepunten zich weer aandient in je gedachten. En dat je daardoor, je vindt het misschien ook wat moeilijk om te bidden en dan denk je al snel, nou hier ben ik niet zo goed in, laat ik maar weer aan de slag gaan, want dat heeft nut. Het kan ook zijn dat zorgen of pijn al snel weer de overhand krijgen als wij willen gaan bidden. En dat we daardoor ook het moeilijk vinden om te bidden. En ik wil nog één ding noemen. En ik citeer ook uit een interview met Henk Binnendijk uit de Oogst van november 2010. Waarom is het moeilijk om te bidden in onze samenleving? Omdat wij ook in een samenleving ons bevinden waar heel veel vermaak is. Ik denk dat heel veel mensen, het leven van heel veel mensen om ons heen bestaat uit 1. Werken, presteren, geld verdienen. En 2. Vermaakt worden, entertainment, leuke dingen doen. We leven in een beeldschermcultuur. Veel meer dan 30 jaar geleden zelfs. Mijn kinderen groeien op met veel meer beeldschermen dan ik in mijn jeugd had. Henk Binnendijk heeft dit gezegd. Hij ziet een verleiding in de beeldschermcultuur. We hebben schermen van 1 meter breed, van 1,5 meter breed, van 20 centimeter breed, onze iPads tegenwoordig, van 5 centimeter breed, onze mobiele telefoons en iPods. En dat zijn hele mooie dingen, op zich prachtige uitvindingen. Maar, zegt Henk Binnendijk, het gaat mensen zo beheersen. Ook christenen. We worden er snel door afgeleid. David schrijft in Psalm 17... Ik zal bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Wat een zegen zou het geven als we ons meer verzadigen met Gods beeld. En dat geldt voor ons allemaal. Voor jullie als jongeren. Maar ook voor u als mensen van middelbare en oudere leeftijd. En ik zag van de week een item op een actualiteitenrubriek waarin iets naar voren kwam van wetenschappers die hadden bestudeerd wat doet het eigenlijk met de mensen om veel televisie te kijken en veel achter het internet te zitten. En wetenschappers, niet vanuit een bepaalde religieuze insteek, maar gewoon als wetenschappers hebben ze aangetoond dat het mensen meer oppervlakkig maakt. Dus alleen maar werken en daarna vermaakt worden achter een beeldscherm maakt ons oppervlakkig. En daarom is het gebed zo nodig. Ik denk als je leest, of zoals vanavond, dat we Gods woord samen openen, dat ik erover spreek, dat we er met elkaar over nadenken, dat dan kan diepgang geven. Lezen op zich is een activiteit die bij voorbaat veel meer kans in zich heeft om tot verdieping te komen. Er gebeuren hele andere dingen met je als je leest. Nou, begrijp me goed, ik geloof dat er ook heel veel zegen kan zijn in een film of in een televisieprogramma. En door een beeldscherm kan ook heel veel zegen tot ons komen. Maar ik geloof dat we daarnaast nog meer nodig hebben om momenten van stil worden voor de Heere God. Momenten van Hem ontmoeten. Door zijn woord en door gebed. En dat, daardoor komt er veel meer verdieping. Nou, ik wil twee dingen noemen. In de hoop dat u met de discipelen zult zeggen: Heer, leer mij bidden. Ik vind het ook zo mooi, hè, toen de discipelen, de apostelen, Jezus zagen bidden. Toen zagen ze dat hij op zo'n wijze omgang had met de hemelse Vader. Hij bad op zo'n manier dat de discipelen zeiden: Heer, leer ons bidden. Ze zagen hem bidden en ze zeiden: Heer, leer ons bidden. Jezus maakte het bidden heel aantrekkelijk. Toen ze Jezus zagen bidden, hadden ze niet zoiets van: nou ja, dat is niet voor ons of dat lijkt me voor mij niet zo belangrijk. Maar het wekte een verlangen bij hen op om ook zo te leren bidden. En ik hoop dat de dingen die ik nu ga zeggen aan de hand van de teksten die we hebben gelezen ook bij jou, bij jullie, bij u, het verlangen zal doen toenemen. Dat je niet, als ik ben nu begonnen te zeggen dat ik over gebed ga spreken, dat u niet zoiets heeft: nou, gebed, dan moet ik weer wat doen en daar heb ik al zo vaak wat over gehoord en dan ga ik weer naar huis met meer verplichting en daar ben ik niet zo goed in en dan voel ik me nog meer schuldig omdat ik minder bid dan ik eigenlijk zou moeten bidden. Ik hoop niet dat u het zo hoort vanavond, maar dat de dingen die ik zeg, dat u daardoor hetzelfde heeft als de discipelen. Heer, leer mij bidden. Want er is kracht door gebed. En de Heer geeft zoveel in gebed. En het is zo'n voorrecht om te mogen bidden. God wil ons helpen, maar hij heeft besloten om de biddende mens te helpen. Als we niet bidden, beroven we onszelf van Gods hulp. Er zijn zoveel zegeningen in het gebed. Dat we zeggen: Heer, geef mij de genade om in de drukke en de oppervlakkige cultuur van nu, geef mij de genade dat ook ik een biddend leven zal leiden, zodat mijn leven ook nog veel meer een kanaal van uw zegen zal zijn. Want iemand anders heeft ook gezegd: degene die weet wat het is om met God te spreken, weet ook wat het is om tot mensen te spreken. Degene die de smaak te pakken heeft van het praten met de Heere God. Zoals Jezus voortdurend wilde praten met zijn hemelse Vader. Degene die daarvan heeft geproefd en weet wat dat is, die zal succesvol zijn in het spreken tot mensen. Er gaat een invloed van uw leven uit. Iedereen die hier zit, of je nou christen bent of niet, of je bidt of niet, of je de Heer wil volgen of niet, of je een warm hart hebt voor de Heer Jezus, of je hebt een lauw of een koud hart voor de Heer Jezus, van ieder van ons gaat een invloed uit. Ieders leven heeft invloed op de levens van de mensen om zich heen. Of je nou een tiener bent, of een jong volwassene, of een vader van jonge kinderen zoals ik, of een grootvader of een grootmoeder, tot de laatste dag van uw leven zal er invloed van uw leven uitgaan. En als wij bidden, als we weten wat het is om te bidden, dan zal er een heilige invloed van ons leven uitgaan. Dan zal de kracht van God uitgaan van ons leven. Er is één vrouw die mij ontzettend dierbaar is geweest. Dat was de beste vriendin van mijn moeder. En ze heeft mij gekend vanaf dat ik in de wieg heb gelegen. Mijn dierbare tante Anneke. En ze is in 2005 overleden, hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. En Anneke was een biddende vrouw. Mijn eigen bekering staat niet los van haar gebed voor mijn ouders en ons als kinderen en mijn leven. En ik heb zoveel jaren lang, ook toen ik zelf tot bekering ben gekomen, heb ik echt met haar kunnen praten over geestelijke dingen. En ze heeft me zo vaak bemoedigd, ze heeft me zo vaak dingen gezegd die ik van de Heer moest weten. Ik had met haar een heel gaaf contact, terwijl ze de leeftijd van mijn moeder had. En toen ze stierf en bij haar begrafenis en haar uit de dienst die we hebben gehad, er was zoveel kracht van God. Mijn onbekeerde zwager, man van mijn zus, die nooit in de kerk komt, die proefde die kracht in haar leven. Er was ingang in het hart van mijn onbekeerde zwager. Anneke had ook hem in zekere zin bereikt. Mijn zwager had vertrouwen in haar gekregen. Er ging iets van haar uit. En zo zijn er in mijn leven, dank u Heer, nog veel meer mensen geweest die voor mij een voorbeeld zijn geweest van het leven met de Heere God. Maar het zijn altijd mensen geweest en ook nu nog mensen die weten wat het is om te bidden. Als u wilt dat er een invloed van uw leven uitgaat die tot eer van God is, waardoor mensen hem meer zullen zien, waardoor mensen tot hem getrokken zullen worden. En het is heel belangrijk, wat voor invloed gaat er van mijn leven uit? Wat voor voorbeeld ben ik? Dat is ontzettend belangrijk. Als we willen dat dat van God is, dan is dat bidden zo gaaf en dan mogen we ook op die manier leren om te leven. Ik wil twee dingen noemen. Het eerste is dit. Paulus laat zien in de vers die we hebben gelezen uit 1 Korintiërs 4, dat het belangrijkste in ons leven, dat is wat in de duisternis verborgen is. Het belangrijkste van ons leven, dat zijn de voornemens van ons hart, de raadslagen van ons hart. We hebben de neiging om naar de buitenkant van ons bestaan te kijken en we hebben ook de neiging om te kijken naar de buitenkant van het leven van andere mensen. En wij allemaal zijn vaak druk bezig om goede indruk te maken op andere mensen. En zoals ik ook al zei, in mijn gebed kunnen we aardig maskers voorhouden voor andere mensen. We laten ons het liefste van onze beste kant zien. Van onze meest vriendelijke kant, van onze meest goede kant. Want we willen niet afgewezen worden. En dat is ook wel begrijpelijk. En ik zeg ook niet dat we alle maskers altijd helemaal af moeten doen. Maar het belangrijkste is, wat leeft er nou ten diepste werkelijk diep van binnen in mijn hart? Wie ben ik nou werkelijk? Want ik ben niet wat ik allemaal presteer. 2 weken geleden, 1,5 week geleden hadden we een voorgangersconferentie. En een vriend en collega van mij die sprak. En die zei tegen ons als voorgangers, het is zo'n gevaar dat je je gaat identificeren met je bediening. Dat je denkt dat je bent wat je doet. Dat je iemand bent omdat je een functie hebt. En dat is een gevaar voor ons als voorgangers. Maar dat is ook een gevaar voor elke man. Een man op zoek naar zijn identiteit. Een man die iemand wil zijn. En mannen zijn vaak van binnen ook onzeker. En daarom zijn ze vaak zo hardwerkend. En daarom willen ze vaak zoveel presteren of bereiken. Omdat ze ten diepste bang zijn dat ze niet aan de eis voldoen. Maar weet je, je bent niet wat je allemaal presteert. Je bent niet wat je hebt verzameld aan bezittingen en aan geld en aan goederen in dit leven. Je identiteit bestaat niet uit het huis waar je in woont. En de auto waar je in rijdt. Je identiteit is niet hoe anderen jou zien. Ook als jongere kan je ontzettend bezig zijn. Ik zie het bij mijn eigen kinderen met wat denken ze van me. En zo bezig met of je er wel bij hoort. En ze willen graag dingen hebben, en dat mag ook wel, dingen hebben om erbij te horen. En weet je, nogmaals, dat is niet allemaal verkeerd, maar wie we werkelijk zijn, is wie wij zijn voor God. Want Paulus die heeft ook heel veel te maken gehad met wat mensen allemaal van hem dachten en zeiden. Maar Paulus was bevrijd van mensenvrees. En dat is voor ons ook heel bevrijdend als we daarvan bevrijd worden. Dat we niet meer zo bezig zijn met hoe kom ik over op anderen? Wat zullen anderen van mij denken? Word ik wel aanvaard? Hoor ik er wel bij? En dat we niet meer zo teleurgesteld zijn als iemand dus wat vervelend doet of wat vervelends zegt of kritiek heeft. En dat we ook niet meer zo hoogmoedig worden als iemand ons een compliment geeft. Dat het ons niet gelijk naar de bol stijgt als dat gebeurt. Weet je, het is zo bevrijdend voor ons als we net als Paulus gaan zeggen, het raakt mij zeer weinig dat ik door u word beoordeeld of door ander menselijk gericht. Het raakt mij zeer weinig, zegt hij daar. Waarom kan hij dat zeggen? Omdat hij doorheeft dat zijn echte leven bestaat uit zijn leven voor God. De Heere God ziet wat er diep van binnen in ons leeft. Hij zegt ook, ik beoordeel mezelf niet eens meer. In die zin van, ik ben niet meer de hele tijd bezig met mijn eigen oordeel over mezelf. Je kunt ook zo de hele tijd jezelf aan het evalueren zijn. De hele tijd kun je tegen jezelf spreken en jezelf op de kop geven als je het niet goed genoeg doet in eigen ogen. En jezelf een beetje een goed cijfer geven als je het wel goed genoeg doet. En dat je emoties en je gemoedstoestand heel erg afhangen van hoe goed je het doet. Want de ene keer dan scheld je jezelf uit van binnen. En de andere keer dan doe je dat wat minder, maar dan ben je zo kwetsbaar. Paulus zegt hier, ik heb afgeleerd om mijzelf de hele tijd te beoordelen. Wat is er gebeurd? Hij heeft God leren kennen. En hij zegt, mijn echte persoon, wie ik echt ben, is wie ik ben voor God. Want hij kijkt dwars door de buitenkant heen. En ook al presteer ik nog zoveel, hij ziet het hart aan. En dan moeten we de eerlijkheid kunnen opbrengen. En dat gebeurt, lieve mensen, in momenten van gebed. Waarom noem ik dit? Omdat dit gebeurt als we bidden. Als we komen tot verstilling, zoals ik hoop dat we vanavond een moment zullen hebben van echte verstilling voor God. Dat we tot inkeer kunnen komen van de verkeerde voornemens van ons hart. Want die zijn er soms nog, ook in ons leven als christen. Verkeerde motieven, verkeerde hartstochten, trots, ijdelheid, verkeerd vertrouwen, zo met jezelf bezig zijn. Maakt ons zo ongelukkig. En dat je in momenten van gebed En ook vanavond als we bij elkaar zijn. Weet je, dat de Heere God ons heiligt in het verborgene. Want God zal uiteindelijk wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van ieder hart zullen openbaar worden. Dan zal ons echte ik zal openbaar worden voor iedereen. En ons echte ik, dat is wie we zijn van binnen. En dan zal ieder van God zijn lof ontvangen. Daar gaat het om. En dat is wat er ook gebeurt bij David als hij heeft gezondigd. U weet het wel, hij is gigantisch de mist ingegaan. En dan bidt hij in Psalm 51, Heere, schep mij een rein hart. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest, diep van binnen. En dan zegt hij ook, u wilt waarheid in het verborgene. Waarheid in het verborgene. Dat bevrijdt ons van nep. Dat bevrijdt ons van de boze. Want de boze wil ons nep maken. En dan komt er echtheid. Echtheid omdat we echt wandelen met de Heer. En daarvoor hebben wij die verstilling nodig. Ik wil nog één ding zeggen aan de hand van wat mijn collega zei op die voorgangersconferentie. Hij had echt zo'n woord van God voor ons als voorgangers. En hij zei, hij duidde erop dat er zijn allerlei gevaren ook in de christelijke bediening. Weet je, het kan ontzettend misgaan. Het is gevaarlijk om op de kansel te staan. Dat is echt gevaarlijk. En hij zei toen tegen ons van, weet je waar het om gaat? Het gaat om dat verborgene, die verborgen wandel met de Heere God. Daar gaat het om. Want, zei hij, ik wil dat ik over 10 jaar ook nog staande ben. En dat ik over 20 jaar ook nog steeds een discipel van de Heer Jezus ben. En dat ik over 20 en over 25 jaar, als de Heer het geeft, nog steeds mijn integriteit heb behouden. En hij zei ook, ik wil niet dat ik daar dan alleen ben, maar ik wil dat we daar met elkaar zullen zijn. En weet je, daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe wij beginnen, maar het gaat er om hoe wij eindigen. Wie volhardt tot het einde toe. En het gaat erom dat we trouw zijn aan de Heere. Het gaat niet om grootse dingen. Het gaat niet om spectaculaire verdiensten. Het gaat niet om dingen waar de wereld van onder de indruk zal zijn. En waar andere mensen van onder de indruk zal zijn. Het gaat er niet om dat wij onze eigen ambities bereiken. Maar waar het om gaat is dat wij, naarmate wij verder komen in dit leven, naarmate wij ouder worden, dat de uiterlijke mens wel vervalt, maar dat de innerlijke van dag tot dag wordt vernieuwd. En naarmate wij ouder worden, dat we meer het beeld van Christus weerspiegelen. Dat we ook wij, zoals we hier bij elkaar zijn, dat ook wij over 5, over 10, over 20 jaar, als de Heer het geeft, nog steeds de Heere van harte lief hebben. En dat heeft alles te maken met de verborgen dingen van ons hart. Dat de Heere waarheid in het verborgene geeft. En daarvoor zijn die momenten van gebed ook zo belangrijk. Het tweede wat ik wil noemen, dat heeft te maken met Openbaring 3. En ik vind het heerlijk om daarover te spreken. De Heer Jezus staat aan de deur en hij klopt. Als iemand mijn stem hoort, zegt hij, en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En dat is een prachtig beeld dat daar wordt geschetst. En ik ga nu een ander beeld schetsen. Of ik bedoel, ik ga dit beeld op een wat andere manier schetsen. En ik geloof dat zoals ik het nu zal schetsen, dat het overeenkomt met wat Jezus bedoelt. Ik wil u vragen om even terug te denken aan de laatste keer dat u op een hele gezellige en fijne manier met vrienden om de tafel hebt gezeten. Ongetwijfeld doet u dat wel eens. Misschien met een vriend of een vriendin, met z'n tweeën, dat je afspreekt en dat je samen gaat eten. Misschien met een ander echtpaar als u bent getrouwd, dat je met z'n vieren bij elkaar komt, gewoon in het huis van een van beiden, of je gaat samen uit eten, om samen maaltijd te hebben. Of misschien met een groepje vrienden dat je afspreekt. En als je het dan echt goed hebt met elkaar, wat gebeurt er dan? Dan vliegt de tijd. Je bent niet bezig met hoe je met elkaar praat op zo'n moment. Als je met elkaar aan tafel gaat zitten, dan denk je niet, nou, we moeten wel dit en we moeten dat en we moeten zus en zo met elkaar bespreken. Je hebt geen agenda als je samen gaat eten. De bedoeling is niet dat er van alles gebeurt of dat je dingen voor elkaar krijgt of dat er als gevolg van die ontmoeting van alles gaat gebeuren. Het is niet doelgericht. Maar wat gebeurt er? Je vertelt. Je praat. Je vertelt gewoon van wat er in je omgaat. En je, als het goed is, kan je kwetsbaar je opstellen met vrienden. Je vertelt de fijne dingen, maar je kan ook de moeilijke dingen vertellen. Je deelt gedachten met elkaar, maar misschien kan je ook gevoelens met elkaar delen. Dat als er diepe pijn is, dat je dat kan verwoorden, dat je misschien ook kan huilen met elkaar. En als er hele fijne dingen zijn gebeurd, dat je samen daar blij mee kan zijn. En je kan lachen met elkaar. En wat ik gewoon wil proberen te duiden is dit. Als je zo bij elkaar komt, dan ben je niet zo bewust van hoe je met elkaar zit te praten. Maar het gebeurt gewoon en er is een ontmoeting met elkaar. Je richt je niet op het praten, maar je richt je op elkaar. Je gaat niet van tevoren nadenken van wat je zal zeggen. Je hebt niet je woorden voorbereid, maar het gebeurt gewoon. Je deelt. En omdat je deelt met elkaar, daarom ontmoet je elkaar. Nou, zo heeft de Heer Jezus ook gesproken over de relatie met hemzelf. En zo mogen wij het gebed ook zien. Net als dineren met goede vrienden. Veel mensen vinden het moeilijk om te bidden omdat ze focussen op het gebed en niet op de Heer. Maar gebed is als conversatie bij de maaltijd. Dat is een heel belangrijk punt. De kunst is om je niet te richten op het gebed, maar om je te richten op de Heer zelf. Net als met de autoruit. Als je in de auto zit en je bent aan het rijden, als je je gaat concentreren op de autoruit, dan gaat het niet goed. Begrijpt u wel? Dat gaat niet goed. Je kijkt door die autoruit, kijk je naar de weg die voor je ligt. Zo is ook het gebed. Je richt je niet op het gebed, maar het gebed is als die autoruit. Het gebed is als een venster waardoor je de Here kan zien. Waardoor je hem kan ontmoeten. En waar het om gaat is dat we bidden tot de Heer. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Hè? Hij zegt, bid niet als de heidenen. Wees niet als de heidenen in hun gebed. Heidenen, mensen die God niet kennen, die zijn bezig met hun gebed als ze gaan bidden. Ik moet daarbij, als Jezus dat zegt in Matthäus 6, ook altijd denken aan de Baal-profeten op de berg Karmel, in de confrontatie die Elia met hen heeft. En dan zie je de Baal-profeten, die gaan op een hele heidense manier bidden. En wat doen ze? Ze zijn vooral bezig met hun gebed. Want ze gaan eerst bidden, maar dat werkt niet. Dan gaan ze harder bidden. En dan gaan ze schreeuwen. En dan gaan ze dansen. En dan raken ze in trance. En om hun gebed nog meer kracht bij te zetten, maken ze zich insnijdingen. waarbij ze heel veel voelen. En ze denken door die dingen te doen dat ze hun God kunnen manipuleren. Maar ze zijn eigenlijk vooral bezig met hun gebed. In allerlei vormen van spiritualiteit. Hè, als we denken aan de tijd waarin wij leven, vormen van hindoeïsme komen ook ons land binnen. In grote kracht. Steeds meer mensen worden spiritueel, gaan bezig met vormen van spiritualiteit. Transcendente meditatie. Ik heb laatst nog iemand ontmoet die daar helemaal in zat. Een man die diep in de transcendente meditatie zat. En ik voelde de kramp in zijn lichaam. Ik voelde de kramp in zijn lijf. Waarom? Omdat hij dagelijks heel veel bezig is met wat hij zelf moet doen. Met wat hij zelf moet doen in zijn transcendente meditatietechnieken. En het gevaar is voor ons als christenen dat wij ook denken dat als we gaan bidden dat we het... Dat we als het ware het moeten genereren of dat we het moeten klaarspelen of dat we moeten presteren. Maar dan ben je heidens bezig. En het mooie is ook dit. Dat in alle andere godsdiensten en in al die andere vormen van spiritualiteit. Dat mensen langs een ladder omhoog moeten klimmen om hun verlossing te bewerken. In de islam is dit de slotsom. Je moet het zelf verdienen. Je moet bidden. Dus heel veel moslims bidden om gebeden te hebben. Heel veel moslims gaan gewoon 5 keer per dag op de knieën. En ze zeggen hun standaard gebed. En ze doen het richting Mekka. En dan hebben ze gedaan wat ze moesten doen. En als je je goed genoeg houdt aan de 5 pilaren van de islam. En al die verplichtingen vervult. Dan heb je een kans om misschien uiteindelijk in de hemel te mogen komen. En de enige manier voor een moslim om het nu al helemaal zeker te weten. En dan zien we wat een duivelse godsdienst dit ook is. Anne van der Bouw heeft gezegd, de enige wijze waarop een moslim zeker weet dat hij in de hemel zal komen, is als hij zijn leven geeft als een martelaar voor het geloof. Inclusief als zelfmoordterrorist. Maar even om te duiden dat het in alle andere filosofieën en godsdiensten en vormen van geestelijk leven is het zo. Jij klimt hoger op. Jij moet je weg naar de hemel bewandelen. En het gevaar is dat wij dat ook denken. Als ik vanavond tot u spreek over het gebed, dat u denkt, oh, nou moet ik weer. Nou moet ik dat meer en beter doen dan dat ik dat tot nu toe doe. Maar weet u wat onze tekst zegt? Dat de Heer naar ons toe komt. Ik sta aan de deur. Hij staat aan de deur van de gemeente te Laodicea. Ze zijn lauw geworden. Er is wat misgegaan in hun geestelijk leven. Maar de Heer komt naar hen toe. De Heer zegt niet, jullie moeten nu je weg naar mij weer zien te bewerken. Maar de Heer wil hen opzoeken. De Heer wil de gemeente te Laodicea, in al hun lauwheid, wil hij hen opzoeken in de toestand waarin ze zijn. Maar ze moeten wel de deur voor hem open doen. En als u hier vanavond zit, als jij hier vanavond zit en je bent eigenlijk geestelijk in een lauwe toestand, is het antwoord niet dat je jezelf moet opwerken tot een hoger geestelijk niveau. Dat je jezelf moet opwerken tot een betere geestelijke toestand. Maar de Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik sta aan de deur van jouw leven. En weet je, hij spreekt tot ons. Als iemand mijn stem hoort. Hij zoekt ons op. Hij spreekt heel liefdevol tot ons. En hij zegt, ik kom naar je toe. Hij is naar ons toegekomen. De Heere God heeft ons opgezocht in onze meest ellendige en zondige toestand. En het woord is vlees geworden, is onder ons komen wonen. Onder ons zondige mensen is het woord van God komen wonen. En we mogen de deur voor hem openen. En weet je, hij komt niet als een deurwaarder naar de deur van je leven. Hij komt niet als een eisend iemand. Hij komt niet om je op je schuld te wijzen. Hij komt niet om je te veroordelen. Hij komt niet om je af te wijzen, zoals andere mensen je misschien hebben afgewezen. Maar hij komt als een vriend. Hij komt met handen vol met zegeningen. En hij komt en als hij binnen mag komen, want hij zegt als iemand de deur open doet, je mag de deur voor hem open doen, dan komt hij om maaltijd te houden. En weet je, dat is wat je echt zal verzadigen. In de ochtend zal ik mij verzadigen met uw beeld. En nu het hele idee van maaltijd hebben met de Heer Jezus, waardoor je wordt verzadigd. En ik zeg het met volle overtuiging. Er is niets in dit leven dat zo verzadigt als de persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus. Alle vermaak van de wereld laat het hart onbevredigd. Alle rijkdom van deze wereld betekent niet dat de schade aan je ziel wordt hersteld. Alle carrière die je als man maar kan maken, zal je niet gelukkig maken. Er zijn zoveel mensen die hun hele geluk hebben opgehangen aan het bereiken van bepaalde doelen en uiteindelijk dat doel hebben bereikt en gigantisch gedesillusioneerd en teleurgesteld zijn geraakt omdat ze erachter kwamen datgene waar ik mijn hele leven naar gestreefd heb, heeft me niet kunnen brengen wat ik ervan verwacht had. Maar de Heer Jezus zegt, als iemand de deur open doet, ik zal binnenkomen, maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En dan is er echt verzadiging. Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. En de vraag die tot ons komt vanavond is gewoon heel eenvoudig deze. Willen wij dat aan ons voorbij laten gaan? Wil je dat voorbij laten gaan? En ik geloof heel concreet dat wij heel gewoon praktisch gezegd, dat we de deur voor de Heer Jezus open doen als we bidden. Dat doen we hier nu vanavond. Dat doen we met het zingen van de liederen. Dat doen we door aan zijn voeten te zitten, door zijn woord te openen. Dat doen we door in de samenkomsten te bidden. Dan doen we de deur voor hem open. En dan mogen we hem ontmoeten. Maar ook in onze tijden van persoonlijk gebed. Ik geloof dat ook de eenzaamheid met de Heer heel belangrijk is voor ieder van ons. Een laatste citaat van Henk Binnendijk. Hoe je in deze tijd een gebedsleven kunt leiden. Je moet het gewoon doen. Kies ervoor om tijd te nemen met God. Kies ervoor. Het wezen van gebed is heel eenvoudig. God liefhebben. Als je hem liefhebt, is bidden iets natuurlijks. Ik vraag wel eens aan mensen, wat heb je nou met Jezus? En als je niets met hem hebt, wat moet je dan in de hemel? Gebed vraagt oefening. Je moet de smaak te pakken krijgen. Dus heel simpel, waar ik vanavond over spreek. Waarheid in het verborgene. En samen met de Heer Jezus aan tafel zitten. Hem concreet binnenlaten. Heer Jezus, kom binnen. Er is zoveel pijn. Er is soms zoveel angst. Er zijn soms zoveel zonden. Er is zoveel falen. Zoveel zwakte en kwetsbaarheid. Als ik eerlijk ben, is er van binnen een nood. Maar Heer, kom binnen. Wilt u mijn nood ledigen? U alleen kunt mij verzadigen. Je moet het gewoon doen. Gewoon doen. Op de een of andere manier. Bouw een gewoonte in je leven. Om alleen te zijn met de Heer Jezus. Leer om de Bijbel te lezen. Niet omdat het moet, zoals de moslims. Je moet niet gaan bidden om dan gebeden te hebben. Maar je gaat bidden omdat je zegt, o God, maak mij een man, een vrouw die echt is voor u. Maak mij echt. Verlos mij van de namaak in mijn leven. Verlos mij van de opsmuk. Verlos mij van de nepheid. Laat mij iemand zijn voor u. En dank u wel, Heer, dat u mij geeft wat niets anders mij kan geven. Ik hoop van harte dat u en dat wij allemaal zeggen met de discipelen, Heer, leer ons bidden. Want ik geloof dat er zoveel kracht van God is. En we hebben herleving nodig, we hebben opwekking nodig, we hebben een nieuwe uitstorting van de geest nodig. De Heer, geven dat de geest der gebeden ook over ons uitgestort zal zijn. En dat we deze dingen, en lieve mensen, er is nog veel meer in het gebed, maar deze twee dingen die ik nu heb verwoord, dat we die ook in toenemende mate mogen ervaren in onze eigen wandel met de Heer en met onze grote God en eiland, Jezus Christus. Amen. Zullen we eerst met elkaar zingen, 645, en ik wil u vragen om dat te zingen ook als een gebed tot de Heer, diep, diep aan uw voeten. Vragen om in een moment van stil gebed de Heer antwoord te geven op zijn woord. Ik wil u de gelegenheid geven om gewoon tot de Heer te gaan voor uzelf. En als u dingen wilt zeggen tot de Heer, dan kan dat. Laten we een moment hebben van stilte. Als het nodig is, kunnen we tot inkeer komen. We mogen ons opnieuw toewijden aan de Heer. We mogen onszelf aan Hem overgeven met alles wat ons aankleeft. We mogen weten dat Hij onze heilsfontein is. We mogen tot Hem komen en aan Hem verbonden zijn, zoals een rank verbonden is aan de wijnstok. Heere, wat is het een voorrecht dat U bij ons aanklopt. Dat U ons opzoekt. Dat U naar ons toekomt. Zoals we zijn. Zoals we nu zijn. Dat we niet eerst beter hoeven te zijn. Heer, wat een voorrecht, wat een genade dat U ons maakt. Tot een tempel waar U zelf in woont. Dat U bij ons woont. Dat U door uw geest heel nabij bent en in ons woont. En dat we met U mogen eten. Elke dag. Ook deze week. Dat we ons ook voortdurend bewust mogen zijn van uw nabijheid. En dat U elke keer weer nieuwe kracht geeft. Heren, leer ons om ons niet te richten op het gebed, maar op U. Leer ons tot U te bidden. Geef ons voortdurend momenten van ontmoeting met Uzelf. Want dat doet U. Dat schenkt U ons. Is niet uit onszelf, maar U schenkt het ons. Dank U dat we U mogen ontmoeten. En dat bidden we, Heer, ook voor deze gemeente. U staat ook aan de deur van de gemeente en U klopt. Heer, geef een overvloedige aanwezigheid van Uzelf ook in deze gemeente. Geef kracht door gebed. Geef die zalving, Heer, dat iedereen die hier binnenkomt ook merkt. God is hier aanwezig. Heer, we bidden dat er een zegenrijke invloed van ons leven mag uitgaan. Als het aan onszelf ligt, als we aan onszelf zouden zijn overgelaten, Heer, dan zou er ook een hele verkeerde invloed van ons leven uitgaan. Maar we bidden U dat dat niet zo zal zijn. Dat door Uw genade er heel veel liefde voor andere mensen zal zijn. Dat er heiligheid is die andere mensen proeven en zien in ons leven. En dat Uw vreugde ook geproefd wordt. Heer, dat we U zullen vertegenwoordigen, omdat we in U blijven, ook deze week. Maak ons zo een kanaal van Uw zegen. En als er vanavond nog iemand hier is die nog nooit werkelijk U heeft binnengelaten, nog nooit heeft gezegd, kom binnen, Heer, ik doe de deur voor U open, dan bid ik U dat U deze prediking ook wilt gebruiken. Tot bekering, tot zaligmaking, tot reiniging, tot verlossing, tot vernieuwing. Heer, het is genade. U roept mensen. En als er vanavond iemand hier is die nog nooit eerder uw roepstem heeft verstaan, dan bid ik U, Heer, dat die persoon vanavond uw roepstem zal verstaan. Want U heeft het zelf gezegd, als iemand mijn stem hoort. Heer, laat uw stem gehoord worden door velen. Heer, spreek, zodat mensen ook uw stem zullen verstaan. Dank U wel dat U er bent, Heer. En dat we zo ook wandelend met U verder mogen gaan. Deze week wandelend met U in het licht. Ik wandel in het licht met Jezus, ook deze week. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied met elkaar. Dat is Johannes de Heer 450. Daal bij het huiswaarts gaan, uw zegen, Vader op ons van omhoog. We zingen het eerste couplet, daarna zullen we bidden om de zegen van de Heer en dan zingen we het laatste couplet met elkaar. Zullen we daarbij gaan staan? De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. En de God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.